Live-camera's kunnen het politiewerk beter en veiliger maken. Dat blijkt uit onderzoek van Sander Flight voor Politie en Wetenschap. De meldkamer kan live meekijken met die videobeelden en zo de situatie sneller en beter inschatten. Maar of elke agent straks een live-camera meekrijgt, dat is nog de vraag.
Dit is De Academie. Politiewerk in perspectief. Met Nina van den Dunne.
In deze podcast praat ik met wetenschappers en politiemensen over het werk van de politie. Deze keer met onderzoeker Sander Flight. Die weet hoe de politie live videobeelden kan gebruiken.
Iedereen merkt het als die wordt gefilmd. En dat werkt dus twee kanten op.
Met politieonderhandelaar Peter van Os.
Hallo.
Ja, daar kom ik.
En wat is dit? Chris, ik zie dat mes. Hou die alsjeblieft even in je zak. Kan je handen...
En met Robin van den Boogaard, innovatie-expert voor de politie, die eerder een pilot leidde met een videovoertuig.
Bij het gebruik van live-camerabeelden moet je een noodzaak hebben.
Maar voordat we dit verder uitdiepen, beginnen we met de voordelen van live video voor de politie. Of je nou een camera op een politieauto, een drone of op de kleding van een agent bevestigt, het idee is min of meer hetzelfde. De politie kan op een afstand live de videobeelden meekijken en in veel situaties kan dat handig zijn. Robin van den Boogaard is innovatie-expert bij de politie. Hij is betrokken geweest bij meerdere pilots met live camera's bij de politie, waaronder een videovoertuig in Dordrecht. Hij ziet veel toegevoegde waarde in live video voor de politie.
Bij live video zorg je ervoor dat de collega's die in een rusttoestand op het bureau zitten, meekijken terwijl de politieagent in de meest hectische meldingen zijn werk moet doen. En daarmee niet altijd scherp kan zijn om alles wat er om zich heen gebeurt.
Peter van Os heeft ervaring met de live bodycam als politieonderhandelaar.
Kijk, wij komen natuurlijk in hele crisisvolle situaties. En dan is het heel lastig voor iemand die bijvoorbeeld de keuzes moet maken. Dat is voor ons dan een commandant die op afstand staat met een officier van dienst politie, een OVDP. En een AT-commandant. Ja, die moeten toch een soort beeld krijgen van wat gebeurt er nou eigenlijk. En dat doen we voorheen, of deden we eigenlijk voorheen, vooral via de portofoon. En dat zijn dan lange, soms lange berichten waarin je al nooit volledig bent. En met zo'n livestream bodycam is dat eigenlijk niet meer nodig. Dus de commandant die kan heel goed en heel makkelijk een beeld krijgen van, hey, hoe is die situatie, is het veilig, moeten we doorstappen en wat kunnen we hier verder doen.
Sander Flight is onderzoeker bij Politie en Wetenschap. Hij heeft de inzet van live videobeelden bij de politie onderzocht. Er zijn altijd twee rollen bij live videobeelden. En daar heeft Sander twee Rotterdamse termen voor bedacht.
Ja, klopt. De dragert en de meekijkert.
En die meekijkert?
Nou, dat kan eigenlijk iedereen zijn die toegang krijgt tot die beelden. Dus dat is meestal de commandant van een actie ergens in de buurt. Maar het zou ook kunnen zijn dat er een live verbinding wordt opgezet naar de regionale meldkamer, dus naar het operationeel centrum.
Nou zijn er natuurlijk al heel veel videocamera's. De gemeente heeft cameratoezicht, bedrijven hebben beveiligingscamera's en burgers filmen alles wat los en vast zit met hun smartphone of met hun slimme deurbel. Wat voegt eigen live video dan nog toe?
Het grote voordeel van deze live videocamera's is dat ze precies op de goede plek staan. Want je kan de mensen die die live camera dragen ook naar de goede plek toesturen. Of een drone of een videovoertuig. En het grote voordeel is natuurlijk dat je zelf gaat over de totale keten van het videobeeld. Dus de beveiliging, de kwaliteit, de opslag, alles is meteen beschikbaar voor jou volgens jouw beveiligingseisen.
Bij live videobeelden kan de politie een situatie sneller en beter inschatten op afstand.
Dat hoor je heel vaak van politiemensen die met de portofoon of via de telefoon met elkaar praten. Kan je even een beeld geven van wat er aan de hand is? Nou, dit soort camera's laten letterlijk een beeld zien. En een beeld zegt vaak veel meer dan woorden. En het gaat ook nog eens veel sneller. Iedereen heeft zijn eigen ideeën bij bepaalde woorden. Dus als ik zeg, het is hier veel te druk, dan heeft de ander daar misschien wel een beeld bij. Maar misschien dat hij toch tot een andere beoordeling komt dan ik. Of als ik zeg, nee, het is hier heel gezellig, dan is het heel moeilijk om dat objectief te maken. Terwijl als iemand kan meekijken, en helemaal als die ook nog eens kan meeluisteren, dan heb je echt een heel goed, onafhankelijke, objectieve maatstaf van hoe druk of hoe gevaarlijk of hoe veilig het ergens is.
En live video kan het werk van een agent veiliger maken.
Ja, zeker. Wat je ziet is dat mensen die in de dagelijkse politiepraktijk aan het werk zijn, die werken vaak in hun eentje of met z'n tweeën. En als je in je eentje werkt, zoals een motoragent, en je hebt een live bodycam bij je, dan kan je dankzij die bodycam meteen in actie komen en kan je al je aandacht houden bij je actie, in plaats van dat je ook tussendoor nog via de portofoon moet gaan communiceren. Dus je kan gewoon tegen iemand anders zeggen, kijk maar even mee, ik ga aan de slag. En hij kan ook nog eens helpen om extra informatie te geven. Bijvoorbeeld, ik hoorde van iemand die was in een brandend gebouw naar binnen gelopen. En degene die mee zat te kijken zag dat daar een gasfles in de gang stond. Dus die zei tegen die politieman die dat zelf niet had gezien, pas op, er staat een gasfles, die zou wel eens kunnen gaan ontploffen. Maak dat je wegkomt. Dus je krijgt expertise op afstand.
Die livecamera's zijn in 3 vormen getest en onderzocht. Een van die vormen is het videovoertuig. Politiewoordvoerder Esther Vonk legde eerder aan RTV Dordrecht uit wat het voordeel is van deze politieauto.
Wat het voertuig uniek maakt is dat wij op door ons gewenste plekken beelden kunnen maken. Dus denk bijvoorbeeld aan minder goed begaanbare wegen of locaties. Kijk, er zijn natuurlijk veel locaties die al camera's hebben. Dat zijn de beelden van cameratoezicht van de gemeente. Maar soms hebben wij ook beelden nodig op andere plekken waar nog geen camera's hangen. En daar kan dit voertuig mogelijk een bijdrage aan leveren.
Innovatie-expert Robin van den Boogaard leidde dit project in Dordrecht, waar hij destijds ook brigadier was. Het videovoertuig kon soms echt het verschil maken, zegt hij.
Een voorbeeld was een melding van een mogelijke drenkeling in de Maas. Dit voertuig heeft rondgereden in Dordrecht. En bij een melding van een drenkeling moet zo'n hele waterweg afgezet worden. Er waren geen camera's daar te plaatsen, dus we konden niet kijken wat het object was wat in het water dreef. Op dat moment is ons videovoertuig op de brug gereden waar ze zicht konden pakken en konden inzoomen. En daarbij zagen ze dus dat het eigenlijk gewoon een drijvende vuilniszak was. Waardoor je eigenlijk heel de waterweg niet meer hoefde af te zetten, geen duikers van de brandweer nodig waren en dat je het PD heel snel weer kon opheffen.
Dan even naar de technische kant. Wat had die politiebus allemaal aan boord?
Ja, eigenlijk gewoon 4 losse camera's die ervoor zorgen dat je voor, achter, links en rechts beeld hebt, waardoor je altijd rondom het voertuig zicht hebt. Daarbovenop zat er dus een zeer hoge resolutiecamera met die thermische sensor. En die is geplaatst op een grote mast, zodat je inderdaad de mast omhoog kan gooien en zicht kan pakken over een heel groot terrein.
De videobus was in feite een normale politieauto. Pas als er ergens camera's nodig waren, werd hij ingezet voor zijn speciale extra's. Dat was een bewuste keuze, vertelt Robin.
Videovoertuigen zijn eigenlijk al heel lang in gebruik bij de politie. Alleen dat werd bijna altijd bij de mobiele eenheid ingezet. Dat is gepland, dus die voertuigen die staan op locatie geparkeerd totdat ze worden ingezet. En dit voertuig rijdt eigenlijk 24/7 rond in de noodhulp. Draait gewoon de meldingen en is tegelijkertijd een videovoertuig. Dus daarmee heb je het gemak van een gewoon normaal inzetbaar surveillancevoertuig, alleen dan met bewegende beelden.
Het maken van beelden met camera's is een inbreuk op de privacy van de mensen die in beeld komen. Daar waren tijdens de pilot duidelijke afspraken voor gemaakt.
Bij het gebruik van live camerabeelden moet je een noodzaak hebben. Dus eigenlijk, je mag de camera's nooit zomaar inzetten, mits je een heel goede reden hebt om ze op dat moment te gebruiken. En de collega's, de meekijker, die kijkt mee of dat er überhaupt een noodzaak bestaat. Ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat het dus nooit een one-man decision is. Want het is een zwaar middel.
Als de camera's aangingen, werden de beelden ook altijd meteen opgenomen.
Ja, wij hadden inderdaad aanzetten is opnemen in het kader van transparantie. Je wil niet dat je wel kan filmen, iemands privacy kan schenden en dat dat niet is vastgelegd in de registers. Dus inderdaad, aanzetten is altijd automatisch opnemen.
Het videovoertuig is inmiddels verleden tijd. De pilot is afgelopen. Daar kwam uit dat het videovoertuig veel toegevoegde waarde had. Maar je kunt een pilot niet zomaar omzetten in dagelijkse praktijk. Daar is eerst een beslissing van de korpsleiding voor nodig.
Maar het zal een flinke investering vragen en een opleiding voor alle collega's die erin zullen gaan rijden. Het is namelijk, de collega's die erin zitten moeten op de hoogte zijn van alle privacyregels.
Om dit landelijk uit te rollen heb je ongeveer 25 videovoertuigen nodig, verspreid over het land. Dan moet het lukken om overal in Nederland binnen 20 minuten na een 112-melding een videovoertuig ter plaatse te hebben, zegt Robin. Onderzoeker Sander Flight heeft een jaar meegelopen met deze pilot in Dordrecht.
Videovoertuig maakt het mogelijk om heel snel een goed beeld door te geven aan de meldkamer. Dus je werkt als politieman of vrouw in het veld, op straat. En heel vaak is het nodig voor een goede inzet van politiemensen om even te vertellen hoe het ervoor staat. Als je dat kan laten zien, krijgt de meldkamer veel sneller en een veel beter beeld van wat er echt gebeurt.
Sander maakte daar zelf een goed voorbeeld van mee.
Dat was een voorval waarbij een man moest worden aangehouden. Die verzette zich tegen die aanhouding. Dus de twee politiemensen in die videobus gingen naar buiten en hadden hun handen vol aan de aanhouding. Ze hadden assistentie nodig van politiemensen. En dat betekent dat er dan eentje via de portofoon normaal gesproken om assistentie moet gaan vragen. Maar in dit geval hoefde dat helemaal niet, want de meldkamer had het al lang gezien. Dus die konden meteen eenheden ter plaatse sturen en ze wisten precies wat ze daar konden verwachten. Want de meldkamerassistent kon het al precies zien hoe de situatie was. En die zag dat het niet goed ging, dat het uit de hand liep. En dat het dus noodzakelijk was om meer mensen naartoe te sturen. En toen de situatie wel onder controle was, kon die ook meteen zeggen, nou, de rest van de eenheden hoeft er niet meer naartoe, want het is nu rustig. Als je dat allemaal via de portofoon moet doen, kost dat veel meer tijd. En is er een veel groter risico op misverstanden.
Ook een drone kun je uitrusten met een live camera. Die kan bijvoorbeeld handig zijn om overzicht te krijgen bij bijeenkomsten met grote aantallen mensen. De drone heeft vrijwel dezelfde voordelen als de andere live videocamera's, met één voor de hand liggend verschil.
Een drone kan vliegen, dus die kan op grotere hoogte kijken wat er gebeurt. En dat biedt, net als met een helikopter, voordelen voor de meldkamer en ook voor de politiemensen op de grond. Dus je kan bijvoorbeeld bij een evenement, wat vaak een groot terrein is, daar heb je op straat, heb je dan misschien wel 20 politiemensen nodig. Maar als je er een drone boven laat vliegen, heb je aan 4 politiemensen genoeg. Want je kan ze precies op het goede moment naar de goede plek sturen waar het bijvoorbeeld veel te druk is of waar iets gebeurt.
De drone is ook goed in te zetten bij vermiste personen.
Ja, een drone kan, in tegenstelling tot wat wij kunnen, heel snel op basis van warmtebeelden of op basis van artificial intelligence zien of er iets beweegt op een verder heel groot leeg terrein. Dus als je iemand kwijt bent in een bos of op de heide, dan kan je met zo'n drone veel sneller iemand vinden dan dat je dat vanaf de grond moet doen met een hele lange lijn aan mensen die allemaal naast elkaar lopen. En het voordeel van een drone is natuurlijk dat die in vogelvlucht ergens naartoe kan. Dus in een rechte lijn met grote snelheid. En als je met een videovoertuig of lopend of fietsend ergens naartoe moet, moet je vaak over een brug. Je kan niet over het water, je kan niet door de bossen heen. En zo'n drone gaat daar recht overheen.
Maar het is ook weer geen wondermiddel. Er zitten beperkingen aan.
Drones zijn ten eerste aan wetgeving gebonden. Je mag niet zomaar overal filmen. En het is ook nog eens zo dat een drone natuurlijk, als het veel te hard waait, is die niet stabiel en dan kan je hem niet inzetten. Als het zicht heel slecht is, heb je er niet zo heel veel aan. Dus er zijn ook zeker situaties waarin een drone niet het ideale gereedschap is.
Ook innovatieadviseur Robin van den Boogaard heeft zich verdiept in de inzet van drones. De drone teams lopen tegen veel beperkingen aan, zegt hij. Vooral omdat de mensen in die teams niet fulltime zijn vrijgesteld om met die drone te werken. En één drone kost heel veel menskracht.
Je moet het ongeveer zo zien dat een drone heeft ongeveer 30 medewerkers nodig met een vliegbrevet om hem 24 uur per dag inzetbaar te houden. En dat gaat flink in de papieren lopen als je al die collega's moet opleiden. Ja, kijk, je hebt natuurlijk per 24 uur heb je 4 blokken van inzetmomenten. Dus dat zijn 4 collega's die dat ding moeten kunnen besturen. 7 dagen in de week.
Ja.
En die collega's die zijn dus ook regelmatig gewoon vrij en moeten
op vakantie
bijgeschoold
kunnen,
worden en noem het maar op. En op het moment dus dat je dan 30 medewerkers hebt, kan je een middel zo lang in de lucht houden. En dat is eigenlijk hetzelfde bij het videovoertuig. Daar hadden we hetzelfde aantal nodig. Alleen daar heb je geen vliegbrevet voor nodig.
Ja.
Dus die collega's die hoefden alleen maar snel een soort spoedcursus privacywetgeving en konden meteen de straat op. En bij de drone hoeft het maar slecht weer te zijn en de drone kan niet vliegen.
Robin van den Boogaard in gesprek met verslaggever Hajo Magé. De derde manier om live mee te kijken met politiewerk is door agenten uit te rusten met een bodycam. Voordeel is dat zo'n camera ook geluid mee kan sturen.
Geluid geeft eigenlijk een betere indruk van hoe een incident zich ontwikkelt. We denken vaak dat we dingen zien, maar ook onze oren zijn heel belangrijk om in te schatten hoe agressief iemand bijvoorbeeld is en hoe een situatie zich ontwikkelt. Voordeel van geluid is ook dat je dat rondom kan horen, terwijl je maar één kant tegelijk op kan kijken. En je kan met een bodycam, met geluid, kan je bewijzen dat iemand je bedreigt of beledigt. Dat kan je niet zien met een camera. Iemand kan met een glimlach op zijn gezicht jou met de dood bedreigen. Dat kan je alleen maar horen.
Verder zijn de voordelen gelijk aan die van het videovoertuig. Als agenten op afstand met je mee kunnen kijken, kunnen ze op het goede moment extra agenten sturen om je te helpen of expertise op afstand bieden. Daarnaast heeft het ook invloed op het gedrag van de agent die de camera draagt.
Ja, reken maar. Als jij wordt gefilmd, stel dat ik nu een camera aan zou zetten bij dit gesprek, dan gaan wij ons anders gedragen. Het is uit allerlei psychologisch onderzoek gebleken, als je vreemde ogen laat meekijken, en een camera speelt precies diezelfde rol als vreemde ogen, dan gaan mensen zich meer houden aan sociale normen, aan net gedrag en noem maar op.
Peter van Os is politieonderhandelaar. Hij komt ter plaatse bij gijzelingen, maar soms ook bij gevallen van huiselijk geweld. Hij heeft samen met zijn team de live bodycam uitgeprobeerd. En even voor de duidelijkheid, agenten dragen dus vaak al een bodycam, maar die kan alleen beeld en geluid opnemen en dus niet livestreamen naar het politiebureau. De geteste camera's wel, en dat was een groot succes, zegt Peter.
Nee, ik denk dat het heel veel rust biedt in de situatie. Dus we hebben een nummer 1 en een nummer 2. Die nummer 1 die voert dat gesprek met het subject. En die nummer 2 die doet de communicatie ook weer met de commandant. Maar die is er ook voor de veiligheid van die nummer 1. En die hoeft eigenlijk dus niet meer de hele tijd situatieschetsen te geven en te communiceren en ruis te creëren op de achtergrond om die commandant bij te praten. Het biedt heel veel rust en duidelijkheid voor de commandant, maar ook voor die nummer 2.
Peter heeft trainingsmateriaal ontwikkeld. Videomateriaal gemaakt met die bodycam. En daar kunnen we een stukje van laten horen. De stemmen die je hoort zijn allemaal acteurs. En zij spelen hier een huiselijk geweldsituatie na.
Hallo.
En wat is dit?
Hoi, hoi. Frits, ik ben van de politie. Mijn naam is Peter. Frits. Kom even hier, wil je even met mij praten? Ik zie hem eens, ja. Frits, ik zie dat je een mes in je hand heeft. Rustig aan. Ik kom hier niet om je te grijpen of wat. Ik zie dat mes. Hou die alsjeblieft even in je zak. Kan je handen...
Nou, het is een huiselijk geweld casus waarbij er een conflict is tussen een man en een vrouw. Wij komen dan te plaatsen als onderhandelaars om daarop te interveneren, om te deescaleren. En dit is eigenlijk de allereerste fase waarin ik probeer contact te krijgen met Frits. Ik probeer tussen die ruzie te komen en ik probeer de aandacht van hem te vatten eigenlijk.
Die jongens zijn alles voor mij.
Kijk,
kom op man, omdat ze niet wat zien.
Ik hoor eigenlijk alleen maar, en dan kunnen jullie van vinden wat je wil, maar ik hoor eigenlijk alleen maar liefde voor die kinderen die jullie allebei hebben. Dat is wel iets wat jullie bindt en waar jullie echt samen uit moeten komen.
Noem jij dat liefde van een moeder die ze de kinderen bij de vader weghoudt? Noem jij dat liefde dan? Is dat liefde dan? Is dat liefde wat zeg
je? In haar optiek is dat liefde.
Wat je hier hoort is dat we dus toewerken naar een moment waarop we eigenlijk proberen neer te leggen van ja, jullie hebben ook nog iets wat jullie bindt. En je staat er met een mes, je bedreigt je ex of je vrouw of wat die relatie ook nog is. Maar er is ook nog een kind waarvoor gezorgd moet worden. En die verdient ook een moeder en ook een vader. Als wij dit soort dingen tot zo'n moment kunnen komen, en de commandant die herkent dat ook, vaak zijn dit wel goede
sleutelmomenten.
Goede sleutelmomenten in zo'n situatie waarin we dieper komen in het gesprek en uiteindelijk ook echt wel succesvol zijn in die deescalatie.
Ja, en als die commandant live meekijkt, kan hij dan met je communiceren, meedenken? Hoe werkt dat?
Ja, die commandant zou dus ook op afstand kunnen coachen. Tenminste, dan heeft hij nog contact met die nummer 2 van ons.
Ja.
En dan zegt hij bijvoorbeeld, oké, het gaat goed of lekker doorgaan. Ik heb visuals, carry on, dat soort dingen.
Ja. Ja.
De video van het oefenmateriaal eindigt op deze manier.
Kun jij in ieder geval vast dat mes voor mij wegleggen dan?
Ja,
Dan vraag ik gelijk of ze die auto's wegzetten. Dankjewel, Frits. Top. Mijn collega laat nu de auto's weggaan. En die zorgt ervoor dat er een andere voorrijdt. Ga je nu met me mee dan?
In dit geval loopt het volgens het boekje. Uiteraard de-escalatie. Maar als een situatie juist escaleert, dan is zo'n bodycam ook nuttig.
Juist heel erg, denk ik. Op zo'n moment, als wij een bodycam dragen, wij hebben zicht op de situatie. En er staat bijvoorbeeld een arrestatieteam klaar of collega's in het blauw. Die staan klaar voor een noodinterventie. Dan weten ze precies door de bodycam waar ons subject staat. Waar de verdachte is, wat hij in zijn handen heeft, wat voor kleding die draagt. Gaat daar bijvoorbeeld een taser succesvol op zijn? Of hebben we misschien een shotgun nodig met een beanbag? Of moeten we misschien zelfs wat zwaarders inzetten? En dat nog verder trekkende, stel dat we op een dak staan. En het subject wil niet benaderd worden door politiemannen in grijze pakken. Maar we moeten wel zicht maken zodat we een interventie kunnen doen. Ja, dan biedt die bodycam natuurlijk enorm soelaas. Want die geeft gewoon precies het beeld van hoe dat dak eruit ziet. Hoe dicht wij op die persoon kunnen komen. En wat voor interventie wellicht succesvol zou kunnen zijn. Als onze onderhandeling niet succesvol blijkt.
Voor de onderhandelaars bleek de livecamera tijdens de pilot een fijne toevoeging, omdat er veel meer rust is via de portofoon. Maar hoe reageren de mensen waarmee Peter moet onderhandelen op die draaiende camera? Is het voor hen niet juist onrustiger of escalerend?
Ja, misschien wel. En daar zijn we tot nu toe nog niet tegen aangelopen. Wij maken ons eigenlijk ook altijd kenbaar als politie. En tegenwoordig is het heel normaal dat de politie met een bodycam loopt.
Ja, we zien ze eigenlijk altijd op die borst zitten, of heel vaak. Ja.
Precies. En het ligt dan ook aan ons om daar een goed verhaal bij te hebben. Dus als iemand bang is dat hij bijvoorbeeld door, weet ik veel, de geheime dienst wordt achtervolgd en dat wij daar ook van zijn, dan kan ik ook bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ik ben gewoon van de politie. Kijk maar, ik heb een bodycam en alles wat er gebeurt wordt opgenomen. Dus je bent veilig. Daar gaat niemand aankomen.
Ja.
En als ze het niet vertrouwen, dan kunnen we hem ook afdoen, hè?
Politieonderhandelaar Peter van Os in gesprek met verslaggever Hajo Magé. Innovatieadviseur Robin van den Boogaard van de politie heeft zich ook bezig gehouden met live bodycams. Hij heeft een concreet voorbeeld van de toegevoegde waarde.
Er was een melding van een agressieve bewoner in een flat. En in de flat is de C2000-dekking niet altijd optimaal.
Ja.
Dus de collega's die gaan naar binnen en het was gewoon een verward persoon en niet direct te verwachten dat het zou escaleren. Dus de collega's gaan aan de deur en die vrouw doet open. En die valt direct de collega aan die op dat moment de livestream bodycam op zijn borst heeft.
En zij viel aan hoe? Met haar vuisten?
Ze gooide eerst een stuk glas naar buiten en daarna sprong ze bovenop die collega. Die collega die probeerde te roepen om hulp, maar C2000 werkte niet. De 4G-verbinding van de bodycam wel. En de meekijker die zag op afstand dat het escaleerde. En kon hulp sturen nog voordat hulp geroepen werd. Nou, dan voel je je gewoon beveiligd als collega. Je hebt het gevoel dat je er niet alleen voor staat.
Robin vindt dat de live bodycam standaard een plek moet krijgen bij de politie. Al hoeven niet alle camera's livestream mogelijkheid te krijgen.
Nee, niet per se allemaal, maar meer dan nu. Ik zou zeggen dat de helft livestream zou moeten zijn. En dan verwacht ik dat je genoeg beelden kan creëren. Want je moet rekening mee houden dat een meekijker maar een beperkt aantal beelden kan meekijken. Dus als elke collega live gaat streamen, dan wordt die meekijker helemaal gillend gek.
Nu hebben we de voordelen van de livecamera's verkend. Maar er zijn natuurlijk ook nadelen en risico's waar de politie rekening mee moet houden. Waaronder de acceptatie door collega's. Politieonderhandelaar Peter van Os ondervond dat ook zelf. Bij hem stond niet meteen elke collega te juichen bij het idee van livecamera's.
Nee, zeker niet. Ik heb zeker in het begin heel veel kritische vragen erover gehad. Het is toch een nieuw middel en mensen voelen zich bespied. Mensen voelen zich bekeken. Vertrouw je mij dan niet? Heb ik daar dan een bodycam voor nodig? Nou, dat is zeker niet het geval. Dat dat er als argument onder ligt om dat ding te gaan gebruiken. Maar goed, daar werken we langzaam aan. En ik merk nu dat wij al denk ik een jaar of drie bezig zijn. En de vragen die ik in het begin kreeg, die krijg ik nu niet meer. Dus langzaam maar zeker wordt het ook eigen.
Politieman Robin van den Boogaard is voorstander van livebeelden, maar ziet ook risico's.
Wangebruik is er natuurlijk altijd één. Je kan je collega's instrueren wanneer ze hem wel of niet mogen gebruiken. Maar ook tijdens een pilot hebben we meegemaakt dat een collega die afweging niet correct maakte. En dan moet je er echt bovenop zitten. Het was bijvoorbeeld een kleinschalig evenement zonder escalatie. En die camera werd in één keer aangezet. Nou, omdat het zo transparant is bij de politie, dat je die meekijker die ziet dat het geactiveerd wordt, geeft aan, dit is eigenlijk een oneigenlijk moment. Dus zet die camera's uit. Gelukkig is dit niet fout gegaan, maar stel, ja, er wordt niet meegekeken en scherp op gereageerd, ja, dan is het oneigenlijk filmen van personen een no-go. En daarmee kan je zelfs dit middel kapot maken.
Onderzoeker Sander Flight stelt dat het gebruik van live video alleen goed kan werken als er aan vier randvoorwaarden wordt voldaan. De eerste lijkt wel heel erg voor de hand liggend. De techniek moet het doen.
Helaas wijst de praktijk uit dat politiewerk hoge eisen stelt aan de techniek. En de politiewetgeving stelt ook hoge eisen aan de beveiliging. Dat is niet vanzelfsprekend dat elke leverancier daaraan voldoet.
De tweede voorwaarde heeft te maken met de juridische kaders.
De basisregel voor de politie en trouwens voor de hele overheid is: je mag niet filmen. Dat staat in de grondwet. In de grondwet staat in gewone taal: laat uw burgers met rust. Iedereen in Nederland heeft het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als je dat recht inperkt, moet je daar een wettelijke grondslag voor hebben. En die heeft de politie, namelijk artikel 3 van de politiewet. Maar dat is een hele globale taakstelling voor de politie. En daar mag je niet te ver mee gaan. Dus je moet altijd een goede reden hebben om, zeg maar, de politie aan te zetten. Als de politie aangaat, bijvoorbeeld er is een melding, er is een incident, er is een ongeval. In dat soort gevallen mag je filmen, omdat de politie allerlei informatie mag verzamelen. Maar dat mag niet altijd en overal. Dus je moet daar heel goed bewust van zijn wanneer je die camera aanzet en wanneer die ook uit moet.
Dan de derde voorwaarde. Het moet organisatorisch op orde zijn.
Als je live beelden gaat doorsturen naar een meekijker of een meeluisteraar, dan moet die er wel zitten. En daar moet wel capaciteit zijn om al die informatie te verwerken. En dat is nieuw voor de politie. De politiemeldkamer gaat nog steeds helemaal uit van audio. Dus telefoon of portofoon.
En tot slot de vierde voorwaarde. Het gebruik van camera's heeft ook psychologische gevolgen.
Iedereen merkt het als die wordt gefilmd. En dat werkt dus twee kanten op. Dat werkt richting de burger, zeg ik maar even. Degene waar de politie mee praat. Die voelt zich gefilmd en meestal heeft dat een positief effect. Dus dat zorgt ervoor dat mensen zich netter gaan gedragen en minder agressief worden richting politiemensen. Maar het heeft ook effect op de politiemensen zelf. Als je weet dat je wordt gefilmd, als je weet dat wordt opgenomen wat jij zegt, dan ga je je ook anders gedragen. Vaak werkt dat positief. Je ziet dat politiemensen met een live bodycam die geweld willen gaan inzetten, die geven bijvoorbeeld heel duidelijk een waarschuwing aan de persoon voordat ze dat geweld inzetten. Zodat er achteraf geen discussie over kan ontstaan over de vraag: heb ik dat nou gezegd of niet? Maar je ziet ook, en dat is onwenselijk, dat politiemensen die gefilmd worden, die worden zich extra bewust van de risico's. En het zou best kunnen dat er politiemensen zijn die hele lastige situaties daardoor juist gaan ontlopen. En dat ze zeggen: ja, ik wil liever niet dit soort risicosituaties in. Dat is eigenlijk onwenselijk voor de samenleving als geheel. Dus je moet politiemensen die gefilmd worden ook een zekere veiligheid bieden en juridische procedures waar ze zich later op kunnen beroepen.
Daarin blijft het zoeken naar de juiste balans met één leidende vraag.
Je moet niet alleen voldoen aan de wet, je moet ook nadenken over wat voor soort politie je wil zijn. Wat voor soort samenleving willen wij hebben? En dat is een ethische afweging. Dat is niet de vraag, mag het van de wet? Maar dat is de vraag, willen we dit ook? En ook die discussie moet je voeren.
Robin van den Boogaard is natuurlijk innovatieadviseur bij de politie. Dus je zou zeggen dat als hij het juiste advies geeft, al die livecamera's snel een plek gaan krijgen binnen de politie. Maar daar zitten heel veel haken en ogen aan. Vooral in de juridische hoek. Robin heeft wel een helder toekomstbeeld voor ogen.
Dat het gestroomlijnd gaat worden. Als eindgebruiker zitten wij te wachten op het bundelen van deze livestreams in een visueel overzicht. Je wil gewoon de combinatie van zowel gemeentelijke camera's, de livestream camera's van de politie, maar ook die bij de brandweer, Rijkswaterstaat, boven de snelwegen. Ja. We hebben heel veel camera's waar je regie op zou kunnen voeren, zolang je al die data maar samenbrengt op één plek.
En Robin hoopt ook nog op een ander effect van dit onderzoek.
Als het document wat Sander Vlijt nu oplevert ervoor zorgt dat de collega's de middelen krijgen die ze willen hebben en de regels die erbij geldend zijn, dan is dat heel belangrijk. Want wat je nu ziet is dat collega's eigen middelen gaan aanschaffen. Politieagenten die voor hun eigen veiligheid een dashcam willen in het voertuig. Als de politie dat niet levert, gaan ze zelf op zoek en er een aanschaffen bij Mediamarkt. Dus ja. als wij de collega's niet voorzien van deze middelen met de juiste wetgeving, ja, dan gaan ze zelf op zoek.
Ook politieonderhandelaar Peter van Os zou graag zien dat de politie live videobeelden gaat omarmen.
Kijk, ik denk dat het een hele grote kans is voor de politie om heel snel op verschillende manieren drones, videovoertuigen, ME, politieonderhandelaars, om veel meer te doen met die beelden en te zorgen dat die bij de juiste mensen terechtkomen op het juiste moment. Dat er ook iemand meekijkt die er een goede beslissing over kan nemen. Dus ik denk dat dit een uitgelezen kans is die als we de infrastructuur op orde krijgen van al dat beeldmateriaal, dat echt, ja, de effectiviteit en de daadkracht en de slagkracht van de politie enorm kan vergroten.
Onderzoeker Sander Vlijt hoopt op 2 tegenstrijdige dingen voor de toekomst, zegt hij.
Aan de ene kant hoop ik natuurlijk dat iedereen die over dit soort dingen mag besluiten in de politietop enthousiast wordt van live video, want het heeft aantoonbare meerwaarde. Maar waar ik een beetje bang voor ben, en daar gaat mijn boek ook op in, is dat het wordt uitgerold. En dat is een valkuil in dit geval. Want je kan dit soort technologie helemaal niet uitrollen. Dat is geen standaard product wat je zomaar op ieder bureau kan leggen. Je moet niet alleen het apparaat kopen, maar je moet ook nadenken over de instructie van de politiemensen. Je moet nadenken over de organisatie. Zit er iemand om mee te kijken? Wat ga je doen met de opgenomen beelden? Hoe lang ga je die bewaren? Waar ga je dat doen? Wie mogen er allemaal bij? Hoe ga je om met de psychologische effecten? En wat we hebben geleerd van überhaupt innovaties binnen de politie is dat er heel veel tijd zit tussen een pilot en de daadwerkelijke implementatie. En dat is niet voor niks, omdat je al die andere dingen nodig hebt.
Innovaties moet je beschouwen alsof je ergens een boomgaard ontwikkelt, zegt Sander.
Je plant een zaadje, die moet je laten groeien, die moet je begeleiden, die moet je water geven. Dan moet je kijken of het goed gaat. Je moet wildgroei voorkomen. En zo kom je langzaamaan in de loop der jaren erachter hoe zo'n boomgaard werkt. Dus je moet innovatie niet benaderen als een coole techneut, maar als een tuinman.
Een beslissing over de inzet van live video is nog niet genomen door de politietop. Maar ook tijdens de pilots was het voor alle betrokken politiemensen even wennen af en toe. Ook op onverwachte momenten. Robin van den Boogaard.
Nee, klopt. We hebben situaties gehad waarbij de collega de livestream vergeet af te zetten en even een sanitaire stop moest maken. Ja, dan kunnen er wat gênante momenten voorbij komen. Dat hoeft maar 1 keer te gebeuren en dan zijn alle collega's weer scherp.
Dit is eigenlijk het standaard verhaal wat ik altijd hoor als ik begin over live video bij politiemensen. Iedereen vraagt zich af wat er gebeurt met gênante momenten. Dus op het toilet, maar ook als je in de auto een gesprek voert over dat leuke meisje in de meldkamer. En daar moet je met elkaar afspraken over maken. Dat is een kwestie van vertrouwen opbouwen. Dat kost tijd, maar als je het goed begeleidt, dan kan ook dat goed komen.
Hiermee komt er een einde aan deze podcast over live video in het politiewerk. Veel dank aan alle sprekers. Sander Vlijt, die dit onderzoek deed voor politie en wetenschap. Robin van den Boogaard, innovatieadviseur bij de politie. En politieonderhandelaar Peter van Os. Ben je benieuwd geworden naar meer afleveringen van de Academie? We hebben er inmiddels tientallen gemaakt. Bijvoorbeeld over criminelen in de zorg of over etnisch profileren. Check daarvoor politieacademie.nl/podcast. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.